eens even een goede nacht. Het is wederom tijd voor een uitzending van Gospel Radio Sefanya. En wel tot 3:00 in de ochtend. Radio Parousia, bedankt voor het draaien van daarnet. Sefanya Radio, tot. En de uitzending zal worden geopend door zuster Emma vanuit Amsterdam Oost. Na zuster Emma, prachtige gospelnummers. En omstreeks 1:30. En na de auto, na het woord gaan we weer allemaal sluiten met muziek. Sefanya Radio wenst een fijne, gezegende luistertijd toe. Reageren kan altijd, bel gerust 020. 33-76-81-3 of 33-42-32-8. Op de 102.4 FM, op de kabeling stereo. Van harte welkom, zuster Emma.
Dank u wel, broeder Kar.
Heel veel zegen van de Heer toegebeden. Gaat u gang.
Dank u wel, broeder Kar. Ja, lieve luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, onze Heer Jezus Christus, de Koning der Koningen en de Heer der Heerscharen. In die naam groet ik u allen. Luisteraars, het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Sefanya, waar onze Heer Jezus Christus centraal staat. Trouwe God en Vader, we danken en loven en prijzen uw wonderbare naam. Vader, we danken u voor uw woord dat gelezen zal worden en dat gebracht ook zal worden. Vader, we danken u voor uw liefde, voor uw grootheid en voor uw almacht. We geven u de eer, de lof en de dank, Vader. En we danken u voor de bijstand van uw Heilige Geest. Vader, u bent onze redder. U bent onze toeverlaat, Vader. U bent onze bron van leven, Vader. Vader, we verhogen uw naam. Dat u de wonderbare raadsman bent, de sterke God en de vredevorst. Vader, we geven u de eer omdat het u toekomt, Vader. O, we prijzen uw naam, Vader, en we danken u, Vader, voor alles, mijn Heiland. Vader, we danken u voor zuster Malen en broeder Cor en hun gezin, Vader. En zo danken wij u ook voor alle gezinnen, want u bent bij iedereen, Vader. Vader, we danken u, Vader, voor de kinderen, voor hun ouders en hun verzorgsters. Vader, we danken u voor alle bestanden die gehouden worden. We danken u, Vader, voor iedereen die luistert. Vader, maar we prijzen uw naam, want u bent Emmanuel, God met ons, Vader. Vader, u bent de leeuw van Juda. We geven u eer, Vader, want u komt er toe. Vader, we bidden voor alle kerken, alle gemeentes, Vader. Vader, we bidden voor de voorgangers, voor de overheid, Vader. We bidden voor alle plaatsen, Vader. Vader, we danken u, mijn Heiland. Vader, zegen ieder die luistert en ieder die meeleest, Vader. Groot is uw naam en zeer te prijzen, wonderbare raadsman, sterke God, vrede vorst. Vader, u bent de ware wijnstok. We danken u, Vader. We loven en prijzen uw machtige Jezus Christus naam, Vader. Glorie en aanbidding voor uw machtige naam, mijn God. Heiland. En we geven u de eer nogmaals, Vader, want u komt er toe. Ja, Vader. Glorie en aanbidding voor uw machtige Jezus naam. Die is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Vader, we danken u voor al die feestdagen, mijn God. Vader, we herdenken alles, Vader. Of gedenken alles, Vader. En we danken u, Vader, dat we mogen bidden voor Jeruzalem. Vrede, blijdschap en vreugde, Vader. Dank u wel. Glorie voor uw wonderbare naam. Ja, luisteraars. We gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 22. Het gaat over het verraad van Judas. Lucas hoofdstuk 22, het verraad van Judas. Maar we gaan de Heere prijzen en een lied van de bruidegom van de koning. Vader, mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht van een koning voor. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Mijn tong is de stift van een vaderlijke schrijver. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen. Lieflijkheid is over uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor altoos gezegend. Gord uw zwaard aan de heup. Gij held, uw majesteit en uw luister. Uw luister, ja, uw luister rijdt voorspoedig uit voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht. Uw rechterhand leerde u geduchtige daden. Uw pijlen zijn gescherpt, volken zijn onder u. Zij dringen in het hart van de koning vijanden. U troont, o God, staat voor altoos en eeuwig. Uw koninklijke schepter is een rechtmatige schepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat de goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, u gezalfd met vreugde olie boven uw metgezellen. Mere, aloe en cassia zijn al uw klederen. Uit uw voren, paleizen, verheug uw snarenspel. Koningsdokters zijn onder u geliefden. De gemalin slaat aan uw rechterhand in goud van Ophir. Dat was Psalm 45 van 2, vers 2 tot 10. Het gaat over een lied voor de bruiloft van de koning. Voor de koorleider op de wijze van de leliën van de Korachieten. Een leerdicht en een lied der liefde. Dan gaan wij naar onze Bijbelleesplan. Dat komt uit Lucas hoofdstuk 22. En het gaat over het verraad van Judas. Het feest der ongezuurde broden, dat Pascha genoemd wordt, naderde. En de overpriester en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem uit de weg konden ruimen, want zij waren bang voor het volk. En de Satan voer in Judas, genaamd Iscariot, die tot het getal der 12 behoorde. En hij ging heen en besprak met de overpriester en hoofdlieden hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde daar mede in en zocht een goede gelegenheid om hem buiten de schade om aan hen over te leveren. Vers 7, de voorbereiding van de paasmaaltijd. De dag der ongezuurde broden kwam waarop het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen, maak het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. En zij zeiden tot hem: waar wil gij dat wij het gereed maken? Hij zeide tot hen: zie, wanneer gij de stad inkomt, zal u een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volgt hem in het huis dat hij binnen gaat. En zeg dan tot de heer van het huis: de meester zegt u, waar is het vertrek waar ik met mijn discipelen het Pascha kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van alles voorzien. Maak het daar gereed. En zij gingen heen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En zij maakten het Pascha gereed. Vers 14. De instelling van het verraad voorzegt. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voor zeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het koninkrijk Gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun zeggende: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker en de maaltijd, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten werd. Doch zie, de hand van hem die mij verraadt is met mij aan de tafel. Want de Zoon des Mensen gaat wel heen, maar hetgeen beschikt is, naar hetgeen beschikt is. Doch wee de mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen er onder elkander, over te twisten wie van hen het wel zijn kon die dat zou doen. Vers 24, gesprekken bij het avondmaal. En er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Hij zeide tot hen: de koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worden als de jongste en de leider als de dienaar. Want wie is de eerste die aanlegt of die dient, is het niet die aanlegt, maar ik ben in uw midden als dienaar. Gij zijt het die steeds bij mij gebleven zijn in mijn verzoekingen. En ik beschikte u het koninkrijk gelijk mijn vader het mij beschikt heeft, opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de 12 stammen Israël te richten. Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd jullie dan te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Hij zeide tot hem: Heere, Met u ben ik bereid ook de gevangenis en dood in te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult gelogend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, toen ik u uitzond, zonder beurs of reiszak of sandalen, heb gij toen aan iets gebrek gehad? Zij zeiden aan niets. Hij zeide tot hem, maar nu, wie een beurs heeft, hij neemt die. Zo ook een reiszak. En wie er geen heeft, hij verkopen zijn mantel en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat dit woord dat geschreven is, aan mij in vervulling moet gaan. En hij is onder de misdadiger gerekend. Want wat over mij geschreven is, komt tot een einde. Zij zeiden, Heere, zie hier zijn twee zwaarden. Hij zeide tot hen, het is voldoende. Gethsemane. En hij verliet de stad en ging, zoals hij gewoon was, naar de olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan de plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad. Deze woorden, Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed en ging tot zijn discipelen. En hij vond hen slapende van droefheid. En hij zeide, tot hen, waarom slaapt gij? Sta op, bid dat gij niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie daar kwam een schare, en hij die Judas genoemd werd, een van de twaalfen, liep voor hen uit, en hij naderde Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? Toen zij die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden zij, Heere, willen wij met het zwaard erop staan, slaan, nog een keer. Hij zeide, Heere, willen wij met het zwaard erop slaan? En iemand van hen trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zeide, laat het hierbij. Hij raakte het oor aan en genas hem. Jezus dan zeide tot de overpriester en de hoofdlieden van de tempel en oudsten, die op hem afgekomen waren, als teken een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken. Terwijl ik dagelijks bij u was in de tempel, heb gij geen hand naar mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. Jezus door Petrus verloken. En toen zij hem gevangen genomen hadden, voerden zij hem weg en leidden hem naar het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En toen zij een vuur hadden aangelegd midden in de hof en bij elkander zaten, ging Petrus tussen hen in zitten. En bij het licht van het vuur zag een slavin hem zitten. En zij keek hem scherp aan en zeide, ook die was bij hem. Maar hij loochende het en zeide, vrouw, ik ken hem niet. En even daarna zag een ander hem en zeide, o gij behoort tot hen. Maar Petrus zeide, mens, ik niet. En ongeveer een uur later verzekerde een ander en zeide, inderdaad, ook die man was bij hem, want hij is een Galileer. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heeren, hoe hij tot hem gezegd had, eer de haan heden kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. En voor de raad. En de mannen die hem vasthielden bespotten hem en sloegen hem. En zij wierpen een doek over zijn hoofd en vroegen en zeiden, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En nog meer lastelijke daal spraken zij tegen hem. En toen het dag geworden was, kwam de raad van de oudsten van het volk bijeen. Overpriesters en schriftgeleerden. En zij leidden hem voor de raad, voor hun raad. En zeiden, indien gij de Christus zijt, zeg het ons dan. Hij zeide tot hen, al zeide ik het u, gij zult het toch niet geloven. En al zou ik u vragen, gij zult toch niet antwoorden. Van nu aan zal de Zoon des Mensen zijn gezeten aan de rechterhand Gods. En zij zeiden allen, zijt gij dan de Zoon van God? Hij zeide tot hen, gij zegt het zelf, dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben wij verder voor getuigenis nodig? Zelf hebben wij het immers uit zijn mond gehoord. Tot zover, lieve luisteraars. Ik dank u dat u hebt meegelezen en ook geluisterd. Ik heb gelezen over het verraad van Judas, hoofdstuk 22, de voorbereiding van het paasmaaltijd en de instelling van het avondmaal, het verraad voor zich. En dan 24, gesprekken bij het avondmaal, Gethsemane, de gevangenneming en Jezus door Petrus verloochenen. Dan wil ik u danken dat u hebt geluisterd. En ik zou zeggen, de Heere zegene u allen. En hij is u allen genadig. En met broeder de Zoon, broeder Cor en zuster Marlene zo tezamen. De Heere zegene u rijkelijk. Een zeer gezegende avond in Jezus' wonderbare naam. Amen.
Amen, zuster Emma. Dank u wel ook vannacht voor uw inbreng. Houdt u nog niet, blijf u nog even aan de telefoon, hè?
Hey, I'm a doctor.
En dit was het openingsgebed en het Bijbelleesplan. Wij gaan direct door met het gesproken woord.
Beste luisteraars, goede avond. Wij willen de overdenking van het boek van de Psalmen weer voortzetten deze woensdagavond. En aan de beurt is Psalm 13. En dat lees ik uit de Parallelbijbel, dus de Statenvertaling en het boek. Ik lees daar in de eerste plaats uit de Statenvertaling een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslape. Opdat niet mijn vijand zegge, ik heb hem overmocht. Mijn tegenpartijders zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw.
He's gone, always will be gone, God in the middle of the ocean.
De beurt is Psalm 13. Psalm 13, en dat lees ik uit de Parallelbijbel, dus de Statenvertaling en het boek. Ik lees daar in de eerste plaats uit de Statenvertaling een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslape. Opdat niet mijn vijand zegge, ik heb hem overmocht. Mijn tegenpartijders zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij wel gedaan heeft. En dan lees ik het ook nog uit het boek. Een psalm van David voor de koordirigent. Heere, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om u. Laat u mij nog lang onder de overheersing van mijn vijand. Kijk toch naar mij om, Heere, en laat mij eens iets van u mogen opmerken. U bent toch mijn God. Geef mij uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven. Zodat mijn vijand nooit kan zeggen, ik heb hem overwonnen. Want als ik val, staan zij om mij heen te juichen. Maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heere zingen, want hij helpt mij altijd. Tot zover Psalm 13 uit de Parallelbijbel. Er staat hierboven geschreven, blijf vertrouwen op God. En toch, de psalmist begint zo heel anders. Hij begint als het ware in een geweldige mineurstemming, als hij aan de Heere God vraagt, Heere God, hoe lang zult gij mij steeds vergeten? We zijn dat wel meer tegengekomen in de psalmen. En ook in de andere psalmen komen we dat nogal eens tegen. En in het begin heb ik ook gezegd, de psalmen laten Gods volk in het hart kijken. We zien hier hoe een psalmist, hoe een gelovige uit het Oude Testament worstelt met de Heere zijn God. Zijn God op wie hij zijn blij vertrouwen stelt. Zijn God met wie hij nog nooit echt beschaamd is uitgekomen. En toch, hij vraagt Heer, hoe lang Heere? Dat woordje hoe lang is als het ware een worsteling naar de Heere God toe, als hij moet beseffen dat God hem vergeten heeft. Toch kunnen we het ook op een andere wijze uitleggen en toepassen, dat we wel eens uit kunnen zien naar iets wat God beloofd heeft in ons persoonlijk leven, maar ook we kunnen bijvoorbeeld verlangend uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus, en dat we dan ook wel eens moeten zeggen, hoe lang Heere zal het nog duren? Wat is er soms inderdaad veel wat ons neer kan drukken, wat ons kan ontmoedigen. En toch, moedeloosheid komt niet bij God vandaan. En strijd en moeite zijn er wel in het geloofsleven, maar met één bedoeling, om ons aan de voeten van de Heere God te brengen. Ik denk, als we werkelijk God mogen kennen, met hem mogen leven, met hem mogen wandelen, is er niets ergers dan voor je gevoel waar te nemen dat God je vergeten is. Dat God zijn aangezicht voor je verbergt. En daar heeft hier de psalmist het over. Heere, bent u mij nou helemaal vergeten? Dat kan soms inderdaad zo zijn. Het kan een keer zijn op een dag, het kan ook wat langer duren, dat je voor je waarneming denkt, Heere God, waar bent u toch? Dat het zoals de profeet dat ook zegt, dat de hemel soms van koper lijkt als wij tot de Heere roepen. En toch, de Heere ziet ons, de Heere hoort ons. Ook als wij ons van hem verlaten voelen, is hij toch altijd bij ons. Hij heeft het immers beloofd dat hij ons nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Dan kan onwillekeurig de vraag rijzen, maar waarom laat de Heere God dit dan toe? Dat het voor de waarneming is alsof God zijn kind hier vergeet in deze psalm. Dat gij mij steeds vergeet, Heere, waar de psalmist zo onder neergedrukt wordt. God acht dat soms nodig om ons te beproeven. Of wij, als wij in duisternis gezeten zijn en geen licht hebben, toch op de Heere vertrouwen. Want God wil ons oefenen als kinderen van God om door het geloof te leven. Er staat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. En het geloof houdt zich vast aan de beloften van God. Ook al voel ik mij soms in duisternis, ook al is het zoals hier de psalmist ook zegt, dat hij zich van God vergeten voelt, dat God zijn aangezicht voor hem verbergt. En dat is smartelijk, en dat blijkt ook duidelijk uit deze psalm. De droefheid en de smart klinkt als het ware in het eerste gedeelte van deze psalm door. Hij zegt ook verder, hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag. Hij moet als het ware zeggen, Heere, mijn hart schreeuwt naar u, ik kan u niet missen, u die zo uw aangezicht voor mij verbergt, waar bent u toch, waarom is de hemel van koper? Het zal hem ook tot onderzoek brengen, het zal hem ook zichzelf doen onderzoeken, of er bij hem, bij haar, misschien een schadelijke weg is, en dat is nuttig, luisteraars, om dat onderzoek te doen. Als wij de verberging van Gods aangezicht moeten missen, dat het bij u misschien ook zo is, dat God voor uw gevoel zo ver bij u vandaan is, laat het dan ook tot onderzoek brengen. Dat doet ons denken aan Psalm 139. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En als er bij mij een schadelijke weg is, leid mij dan in de eeuwige weg. Heere, laat mij zien wat de omgang tussen u en mij verhindert. En zonde maken altijd scheiding tussen God en ons. Beseft u dat? Beste luisteraar, het is van groot belang om de zonde weg te doen uit onze levens. Ook als u God nog niet kent en zonder God leeft en vanavond naar deze radio-uitzending misschien heel toevallig luistert, maar er is bij God geen toeval, dan wil God u vanavond toch confronteren met de waarheid van zijn woord. Dat we de zonde uit ons leven weg zullen doen, dat noemt de Bijbel bekering. Dat we terugkeren naar God en onze zonde en verkeerde wegen onderzoeken en voor God belijden. Dat zegt ook ergens de profeet. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken en laat ons wederkeren tot de Heere. terugkeren naar God en eerlijk erkennen als er zonden zijn die inderdaad altijd scheiding maken tussen God en ons. We zien dat ook bij het volk Israël. Massaal keerde dit volk zich soms van God af in afgoderij, in zonde en onreinheid. En daardoor week de Heere van dat volk en kwamen straffen en rampen over het volk omdat ze naar God niet luisterden. Maar zo kan het ook zijn in het persoonlijk leven. Dat er dingen zijn waarom God zijn aangezicht verbergt. Maar een kind van God die dicht bij de Heere zoekt te leven, die dat nabije leven met God kent, zal daar niet rustig onder zijn. Nee, dan schreeuwt hij, wat hier ook staat, dag in, dag uit, schreeuwt mijn hart om uw aangezicht weer te ontmoeten, om uw liefde weer te ervaren, om uw troost weer te ondervinden. Want God wil zijn kinderen troosten in de meest moeilijke omstandigheden van het leven. Troost, troost mijn volk, maar ook in het persoonlijk leven. Ik heb wel eens meer dat prachtige aangehaald uit de Heidelbergse catechismus. Wat is nou uw enige troost, beiden in het leven en in het sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Bent u al het eigendom van de Heere Jezus Christus? Ik denk juist dan, als wij het eigendom van Christus zijn, als wij werkelijk een kind van God zijn, dan zullen we ons ook in deze psalm herkennen. Dan zullen ook wij wel eens weten van die strijd en van die moeite, dat het ons zo neer kan drukken, dat God zijn aangezicht zo verbergt, en dat je jezelf ook af moet vragen, hoe lang zal ik allerlei raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? En wat kunnen veel dingen ons bedroeven? Als we om ons heen zien, ik heb daar zondagmorgen iets van verteld in de meditatie, hoe ik zo diep geraakt was door wat ik zaterdag in Amsterdam heb gezien op de Dam bij de Mars voor het Leven. Hoe duistere machten als het ware ons omringden. En wat kan dat je hart soms bedroeven? Wat kan je dat met droefenis vervullen, bij dag en bij nacht? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? De parallelbijbel, het boek zegt, laat u mij nog lang onder de overheersing van mijn vijand. De Satan is de vijand van de kinderen van God. De Satan is de grote tegenpartijder. Hij is de vorst van de duisternis. En hij heeft grote macht en grote kracht. Hij is de overste van deze wereld. Hij lijkt het nu voor deze in deze wereld voor het zeggen te hebben. Duistere machten vullen dit land, vullen Amsterdam en vullen Dordrecht. Maar toch, het licht is sterker dan de duisternis. Jezus is gekomen als het licht van de wereld, waar deze weken weer veel over gesproken wordt tijdens de Adventsweken. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. En daarom worden wij opgeroepen, te midden van onze moeite, te midden van onze strijd, te midden van wat ons neer kan drukken, te beseffen dat niet de Satan het laatste woord heeft, al lijken de vijanden hier van de psalmist te overheersen. En nu kunnen dat bij de psalmist ook personen geweest zijn. We weten uit de Bijbelse geschiedenis en ook uit de kerkgeschiedenis dat gelovigen altijd met moeilijkheden en zwaarigheden te kampen hadden. De Heer Jezus heeft ons gewaarschuwd. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Mag dat troostwoord ook uw hart vanavond raken. Heb altijd goede moed. Al worden we inderdaad aangevallen. Al voelen wij ons soms van God verlaten. God verlaat ons nooit. Hij zal zijn kinderen nooit begeven en nooit verlaten. Beste luisteraar, is dat in uw leven ook uw grote troost geworden? Dat u mag weten dat hij voor u zorgt en dat hij altijd bij u zal blijven, ook als u zich van hem soms verlaten voelt. En daarom gaat de psalmist verder en hij zegt, aanschouw, verhoor mij, Heere mijn God. U kunt ervan overtuigd zijn dat de psalmist in deze nood naar God is gaan roepen. Dat blijkt ook. En zijn knieën is gaan buigen voor God. Om zo werkelijk de Heere God als een waterstroom aan te lopen. Aanschouw, verhoor mij. Soms kan het ook lijken dat God onze gebeden niet hoort, niet verhoort. Dat de hemel, wat ik straks al zei, als van koper lijkt. Maar dan toch bid de psalmist door. Die raad wil ik u ook geven. Om niet te vertragen in het bidden, maar sterk aan te houden in het gebed. Staat er in de Colossensebrief. Sterk aanhouden in gebed met dankzegging. Zelfs danken in moeilijke omstandigheden. Dat is niet altijd zo eenvoudig. Maar we hebben het voorbeeld uit de Bijbel van de profeet Habakuk, die het zegt, als er geen rund in de stalling zal zijn, en als de vijgenboom zal liegen, dat er geen vrucht aan de wijnstok zal zijn, zal ik nochtans van vreugde opspringen in de Heere mijn God. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Is dat ook de les die u heeft mogen leren in uw leven, luisteraar, dat u ook in moeilijke omstandigheden toch God zoekt en toch God looft en God prijst. Hij bidt de Heere hier, de psalmist, of hij zijn ogen wil verlichten. Geef mij uw licht en uw kracht, zodat ik niet zal sterven. Hij kan soms bevreesd zijn. David zegt het ook in die zware strijd, in de achtervolging van Saul. Dan zegt hij, ik ben bang dat ik een deze dagen nog zal omkomen in de handen van Saul. Maar God heeft voor David gezorgd. God is bij David gebleven. David, de man naar Gods hart. Hij is door al die wegen heen, heeft God hem zeer gelouterd en geleerd om op hem alleen te vertrouwen. En dat blijft toch boven deze psalm staan. En we zullen straks zien dat deze psalm niet eindigt in de mineur, maar in de lofprijzing en aanbidding van God. De psalmist spreekt toch over blij vertrouwen op God. Hij zegt, Heere, aanschouw mij, verhoor mij, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet zal ontslapen. Opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmocht. Inderdaad, dat kan soms de zorg zijn, dat we denken dat de vijanden tegenpartijden, dat we denken dat die de overhand zal hebben, maar dat zal niet gebeuren. De Satan, ik zei het u straks al, die heeft niet het laatste woord, maar de Heer Jezus Christus heeft op het kruis van Golgotha de duisternis overwonnen door zelf in de duisternis in te gaan. Hij is 3 uur lang van zijn hemelse Vader verlaten geweest in diepe duisternis en daarom, ook al voelt hier de psalmist zich verlaten, Jezus was werkelijk van zijn Vader 3 uur lang verlaten, opdat wij niet eeuwig verlaten zouden zijn. En daarom mag de troost daarin doorklinken in de psalmen. In deze 13e psalm is toch inderdaad de eindconclusie dat de psalmist zijn vertrouwen op God mag stellen. Hij zegt het hier zo overtuigend, ik heb hem overmocht. Mijn tegenpartij dus zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Hem zo werkelijk op hem te mogen zien die het voor ons heeft opgenomen. Jezus, onze plaatsbekleder, heeft op het kruis van Golgotha voor ons de Satan overwonnen. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wou staan. Jezus heeft in onze plaats de straf van de zonde niet alleen gedragen, zijn bloed niet alleen vergoten, maar hij heeft ook de Satan overwonnen. Hij heeft daar geroepen, het is volbracht. Jezus, de koning der koningen en de Heere der heren, hij is de vorst des levens, hij is de levensvorst en ook de vredevorst, waar deze weken, wat ik u al zei, weer veel over nagedacht wordt. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En al kan dan de storm in de ziel wel eens woeden, net als de storm op de zee van Tiberias, waar de discipelen dachten om te komen in de golven, toen het schip werd heen en weer geslingerd in de storm en de golven. Maar Jezus gebood de zee en de wind en de golven, en er werd grote stilte. Dat wens ik u toe. Ook als u wordt aangevochten en als u zich misschien herkent in deze psalm, dat u zich van God verlaten voelt. Jezus hoeft maar 1 woord te spreken en de storm gaat liggen en de golven bedaren en er kwam grote stilte. Dat die stilte, als het ware ook nu deze avond, weer in uw hart en in uw leven mag komen. Ik ken u niet persoonlijk. Misschien verkeert u ook in heel moeilijke omstandigheden. Misschien herkent u zich wel in datgene wat hier de psalmist beschrijft, dat u zich ook van God verlaten voelt, dat u als het ware ook ervaart dat God zijn aangezicht voor u verbergt. Maar ik zeg u, als u zijn kind mag zijn, zal hij u nooit volledig begeven en nooit verlaten. Voor een kleine tijd kan het zijn dat hij zijn aangezicht voor u verbergt, maar met eeuwige goede tierenheid zal hij zich weer over u ontfermen. Daar staat het woord van God vol van. Bergen zullen wankelen en heuvelen wijken, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Dat is die trouwe God, dat is de rotsteen van ons heil, in wie wij ons mogen verheugen en verblijden. Dan zal hij uiteindelijk niet wankelen, maar God zelf zal onze voeten vastzetten op de rotsteen, Jezus Christus. Daarom eindigt deze psalmist: maar ik vertrouw op uw goedertierenheid. Ik stel daar mijn vertrouwen op. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij wel gedaan heeft. O, dan mag de psalmist in het eind van dit getuigenis weer vol vertrouwen opzien naar de hemel en van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest weer alle goeds verwachten. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer, drie enige God. U geven wij dan alleen de eer. O, dan mag die vraag vaak rijzen, hoe lang nog, Heere? Maar Heer, de Heere laat zijn woord niet in het ongewisse. Nee, zijn beloften zijn vast en zeker. Ook de belofte over zijn toekomst, waar we zo verlangend naar uit mogen zien, naar de wederkomst van Jezus Christus. En daarom is het goed, ik heb het zondagmorgen ook verwoord in de meditatie, om in deze adventsweken niet alleen stil te staan bij de geboren zaligmaker in Bethlehem, maar ook uit te zien naar zijn wederkomst, naar zijn tweede komst, waarin we wel eens uitroepen: hoe lang nog, Heere, kom haastig. En de Heere Jezus zegt zelf: ik kom haastiglijk. Dat heeft hij 2000 jaar geleden gezegd. En de tekenen van de eindtijd zijn er, dat hij spoedig gaat komen. En daarom mogen wij vertrouwen op Gods goedertierenheid. Het woord goedertierenheid mag ook genoemd worden onder het woord genade. Wij vertrouwen op de genade van God. En genade is iets wat wij gratis ontvangen. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet zijn vernieuwd. Mijn genade, zegt God tot Paulus, is u genoeg. Bent u ook tevreden met het Lam van God? Bent u ook tevreden met de genade van God? Wenst u ook alleen maar door die genade te mogen leven en volkomen op de genade van God te hopen? Genade, gratie, het is alles wat God verleent aan arme zondaren die zelf de weg niet meer weten, die zich herkennen in de worsteling van deze psalmist, maar die toch ook niet in die mineur hoeven te eindigen, maar met de psalmist mogen getuigen: maar ik vertrouw op uw goedertierenheid, hoop op God, want hij zal ons nooit begeven, en het oog naar boven te mogen heffen. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste is toch de liefde. En mijn hart, zegt hij nog verder, zal zich verheugen in uw heil. Heil, vrede, zaligheid, troost, geluk, dat is wat in het woord heil besloten ligt. En weet u, in het Oude Testament staat eigenlijk voor het woord heil, dan mogen we eigenlijk ook lezen, Yeshua HaMashiach. Want hij is het heil voor de volkeren. Hij is de zaligheid voor de volkeren. Psalm 91 eindigt er ook mee. Maar ik zal hem mijn heil doen zien. Ik zal hem, de zondaar, de zondares, mijn Messias, mijn Yeshua doen zien. Joshua de verlosser, Yeshua HaMashiach, de heiland, de redder van de wereld. Dat is het ware heil, waar Simeon ook van getuigde toen hij in de tempel het kind Jezus in zijn armen droeg. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil gezien. Beste luisteraar, heeft u het heil ook al gezien in de Heere Jezus Christus, de heiland, de redder van de wereld? Mag uw hart zich ook verheugen in dat heil, mag u opspringen van vreugde, mag ook u met mij en met al uw kinderen verlangen om straks in die eeuwige vreugde te mogen delen. Maar zolang de Heere nog vertoeft, leer om dagelijks met hem te wandelen, om je dagelijks vast te houden aan het woord van God en je troost kracht en sterkte in dit woord te vinden, zoals de Parallelbijbel het boek het ook zegt. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Het geloof is een zeker weten, is een vast vertrouwen, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Ik zal de Heere zingen, dan gaat het hart weer zingen van vreugde, te midden van moeilijke omstandigheden, omdat Hij aan mij wel gedaan heeft. God doet aan zijn kinderen wel. Hij kan ze voor een bepaalde tijd inderdaad beproeven in het geloof, zijn aangezicht verbergen, maar Hij komt altijd weer terug met zijn liefelijk en met zijn vriendelijk aangezicht. Daar staat de hele Bijbel vol van. En wij als nieuwtestamentische christenen mogen leven vanuit het volbrachte heil in Christus volbracht. In Christus zijn ook wij, staat er in Romeinen 8, meer dan overwinnaars. Dat we onze positie in Christus meer zullen beseffen als we een kind van God mogen zijn. Als we wederom geboren zijn. Als genade en heil en vrede en zaligheid ons deel geworden is, dan zijn wij een kind van God. Maar als u dat nog niet bent, dan wil ik u vanavond uitnodigen om tot die keus te mogen komen. De Bijbel zegt op een bepaalde plaats: kiest u heden wien gij dienen zult. Kies niet langer voor deze duistere, donkere, zondige wereld, maar kies voor deze God en voor deze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft ook uw heil, hij heeft ook uw zaligheid op het oog. Hij is welmenend in zijn aanbod en hij zegt: komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Als het zo met u is dat u God nog niet kent en niet in God gelooft en deze boodschap vanavond hebt mogen horen, dank er God voor dat u deze boodschap mocht beluisteren. Ook het besluit ter harte te nemen om naar hem de toevlucht te nemen. Hij die vanavond ook door deze boodschap de luisteraars nodigt om tot hem u te mogen wenden. Deze wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. Al het klatergoud van de wereld, het blijkt steeds meer zijn waarde te verliezen. De noodklok wordt geluid over de dreigende recessie en het financiële debakel waarin we terecht zijn gekomen. Maar laat het zo mogen zijn dat dit alles ons tot God mag uitdrijven. Want al het geld en het goed van de wereld, dat kan u niet helpen om straks God te ontmoeten. Alleen de genade van God, de goede tierenheid van God, het vertrouwen op God en op zijn goede tierenheid, dat zal u werkelijk gelukkig maken en dat zal u vreugde en blijdschap in het hart geven. Zoals een van de andere psalmen het getuigt: gij heeft mij vreugde en blijdschap in het hart gegeven, meer dan degenen die kost en most en koren vermenigvuldigen op de aarde, die hun hart stellen op de schatten van deze wereld. Dat zal geen ware vreugde geven. De ware vreugde, de ware blijdschap is alleen in God. En daarom eindigt de psalmist deze psalm: ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij wel gedaan heeft. Ik zal de Heere zingen, want Hij helpt mij altijd. Mag u dat ook weten, mag u dat ook dagelijks ervaren, dat God u altijd helpt. En als het wel eens lijkt alsof het niet zo is, net als bij deze psalm, bij deze psalmist, houd dan aan in het gebed en houd aan in het zoeken van de Heere, want die Hem zoekt, die zal Hem zeker vinden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Bid en u zal gegeven worden. Deze goede God, de God van de psalmist, de God van de Bijbel, heeft altijd het goede met u voor. Wend u dan naar hem toe en wordt behouden, opdat u ook werkelijk mag ervaren dat die grote machtige God in de Heere Jezus Christus ook uw hemelse Vader wil zijn en dat het ook in uw hart mag zingen: Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Amen. Laten wij nog danken en bidden. Barmhartige en genadige God in de hemel, wat is het heerlijk als het in ons hart mag zingen: Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. En zoals het lied ook verder zingt: laat mij zijn slechts van u alleen, om het eigendom te zijn van u, o hemelse Vader. Ik hoop dat de luisteraars dit herkennen. herkennen in hun eigen leven. En als er luisteraars zijn die dit niet herkennen, Vader God, die nog zonder u leven, die niet die innerlijke vreugde en blijdschap kennen, geef dat ze dan vanaf vanavond niet meer rustig door zullen leven, maar dat ze in zullen zien dat er de weg van bekering ook vanavond gepredikt is door deze boodschap. Dat deze mensen zich tot u mogen wenden, u die mensen nodig, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, want u, Heere Jezus, hebt gezegd, ik ben het licht der wereld. U hebt gezegd, ik ben de deur. Ik ben het brood des levens. De grote ik ben. U spreekt vanuit uw woord. Heere God, u weet hoe mensen geluisterd hebben deze avond. U kent ook de luisteraars. Jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, meisjes, jongens in al hun omstandigheden. Geef dat ze in al die omstandigheden persoonlijk ook aan uw voeten terecht mogen komen. Hun knieën mogen buigen en hun hart aan u mogen geven. Maar hopelijk zijn er ook luisteraars die de vreugde en blijdschap van u al mogen kennen en zich daarin best meer mogen verheugen, ook al worden ze misschien aangevallen, net als deze psalmist, die uw aangezicht moest missen, die zich zo van u verlaten voelde, maar toch opnieuw zijn vertrouwen op u mocht stellen. Heere, zegent u zo het werk van Radio Sefania, als elke keer weer opnieuw de boodschap van het evangelie, de boodschap van liefde en genade uit mogen dragen. En deze donkere wereld, Heere, deze wereld is zo benauwd, Heere, in deze tijd waarin we leven. Soms kan het ook op ons, uw kinderen, zo aankomen. En soms kan het ons sterk doen verlangen naar de komst van het heerlijke koninkrijk van u. Geef dat dat verlangen in de harten van al uw kinderen mag zijn. Maar zolang u nog wegblijft, laten wij toch dagelijks met u mogen leven en met u mogen wandelen. En ons in u mogen verheugen en verblijden, ons vertrouwen op u te mogen stellen. Vader in de hemel, wij danken u voor het kruis van Golgotha, dat we mogen buigen aan de voet van het kruis, waar verzoening is door voldoening, omdat u, Heere Jezus, voor ons de weg van het kruis bent gegaan, en dat u uw geest hebt geschonken, Heere God, uitgestort op de Pinksterdag, en dat we meer en meer met die Heilige Geest ook vervuld mogen zijn, om vol van uw Heilige Geest, vol van uw liefde en genade, getuigen te zijn in deze donkere wereld. Wees ook met mensen die het moeilijk hebben. Wat de moeilijkheden ook zijn, u weet het allemaal. Het zijn een ziekte of een tegenslagen, een huwelijk of gezin. Moeilijkheden, wat kan er allemaal niet zijn? Of rouwdragenden, mensen die dierbaren moesten verliezen. Dat ze in die rouw en in dat verdriet aan uw voeten terecht mogen komen. Want gij ziet het immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand mogen geven. Heere God, schenk zo uw zegen aan ons, Heere, in het spreken, aan de luisteraars in het luisteren, iedereen zijn omstandigheden. En stel ons ook tot een zegen, ook het werk voor Radio Sefania, maar ook alle arbeid in uw koninkrijk in Amsterdam, in Dordrecht en in Nederland. Wilt u zelf de grote doorbreker zijn, dat de kracht van uw Heilige Geest over al uw kinderen mag komen. Zoals een lied het zingt, er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal het zijn. Laat die stromen van zegen, die stromen van kracht van de Heilige Geest over ons allen mogen komen.